So, goedemorgen. Het is mijn eerste keer hier in Alkmaar, dus ik was verbaasd. Wat, hoe ziet een orgzaal uit? Dus nu weet ik wel hoe het uitziet. Nou, ik ben geen Nederlander. Jullie kunnen dat meteen horen, denk ik. Ik ben een Engelsman. Getrouwd wel met een Nederlander. En mijn moeder is een Nederlander ook, dus... De vrouwen in mijn leven zijn Nederlanders, blijkbaar. Maar ja, ik ken het meeste van jullie niet, dus een stuk achtergrond misschien. Mijn ouders zitten hier op dit moment. Zij waren zendelingen in Colombia voor 40 jaar of zoiets. Dus van de leeftijd van 5 jaar oud of zo was ik in Colombia, in Spaans bezig. Tot ik 17 was. En dan ik ging naar Londen om te studeren. In Engels. En dan mijn vrouw, toen ik 20 was of zo, Anneke, ging van Nederland om stage in Londen te lopen. Echt gevaarlijk om jonge dames stage in een beter buitenland te gaan. En daar hebben wij de verkaling ontmoeten, meervoud. En nu hebben wij 4 kinderen. We hebben 15 jaar in Colombia gewerkt en nu 7 jaar zijn wij nu in Nederland. Ik heb mijn inburgeringscursus in Eindhoven gedaan. En dat tot zover met mijn Nederlands dus. We hebben 4 kinderen. 3 dames en 1 jonge man. En 10 weken geleden zijn wij opa geworden. Dus we hebben nu een zware verantwoordelijkheid op onze schouders om te zorgen voor een kleindochter. Onze zoon was in Colombia geboren, Edward, en hij was geboren met een hartafwijking, een probleem met zijn hart. En dat is echt nooit goed, maar in Colombia nog moeilijker. Binnen een paar weken gingen wij naar Engeland voor een tijdelijke operatie, dus hij is ook, het ging redelijk met hem. Dus, maar we wisten wel dat altijd hij moet een grote operatie hebben. Zijn hart was niet normaal. Het was op de verkeerde plek en ook niet normaal van binnen. Dus toen wij hier naar Nederland kwamen, hij ging naar een specialist en hij zegt, ja, het is, hij heeft wel een, iets nodig. En ongeveer 4 jaar geleden heeft hij een grote operatie in Utrecht gehad. Ze moeten de hart stoppen, voor 2 uur of zo, om het open te maken en... 2 tunnels in het hart te bouwen en een nieuwe klep van hem bouwen en alles dichtmaken en een beetje elektrische shock om het in beweging te brengen en nog een keer alles in het plaats te zetten. 10 uur later ging hij naar de intensive care. De chirurg was blij, maar de volgende dag hij was niet zo blij. Hij bleef niet stabiel. Alle cijfers op de schermen gingen boven, beneden, dus het ging niet goed. Dus hij zegt, nee, het gaat niet goed met een van de tunnels. We moeten hem openmaken. Nog een keer. Dus hij ging nog een keer in de, ja, nog een keer alles stoppen en al het bloed door een apparaat, hard openmaken. Een beetje met de tunnel en zo. En, de, en het, dan kwam hij buiten, maar het was echt moeilijk. Hij was 15 jaar oud. Hij was grijs, hij was koud, hij had een grote licht erop. En de chirurg komt niet volgende week, of zo, ik kom nooit bij, alleen verpleegsters. Dus ik dacht, nee, ik denk misschien er is een slechte nieuws hier. En zij willen niet zeggen of zo. En voor de volgende 6 weken was hij in intensive care. En in deze tijd, als een ouder, je kan, het is redelijk moeilijk. Na een week, we hebben een plekje gehad in het McDonald's huis, naast het ziekenhuis. 30 kamers, dus je bleef daar met 30 gezinnen, met kinderen in moeilijke omstandigheden. Elke gezin heeft een moeilijke situatie met een kind. In de ochtend, als je gaat beneden om te ontbijten en je kreeg een redelijke stille sfeer. En je voelt, ja, iets, een kind is overleden in de nacht. je voelt het in de sfeer. Nou, is het makkelijker als je een christen bent of moeilijker? In zulke momenten. Nou, ik merk met sommige ouders, we gaan in gesprek en met een kleine dochter met leukemie of zo, en zij zeggen, ja shit, het is niet een eerlijke wereld. En dat was een consolatie. En voor mij het was moeilijker in het zin dat, ja, we hebben een liefdevolle vader. Ja of nee?
Ja.
Is niet een moeilijke vraag. We hebben een liefdevolle vader, ja of nee?
Ja.
Ja. En God die kan wonderen doen, ja of nee?
Ja.
En het bleef moeilijk. En kinderen bleef sterven. Dus voor mij het was niet alleen de pijn van een moeilijke situatie, maar ook een theologische worteling. Hoe kan dat nou? Ik lees, ik hou niet van ziekenhuis, dat is niet mijn ding. Maar het vraagt veel energie om in een intensive care een halve dag te zitten. Dus ja, ik zoek mijn kracht in de Heer in de ochtend met een stille tijd. Om, ja, ik lees veel en ik bid veel om de energie te krijgen voor een nog een dag. Ik lees de evangelie bijvoorbeeld door. En ik denk, ja, al de wonders, de genezingswonders. Ik denk, wat mooi. Ik heb ook een wonder nodig. En dan denk ik, ja, een vrouw met, was het, 28 jaar, met een bloedprobleem of zo. Met 28 of zo, lange jaren lang. Ze heeft alles verkocht, al haar geld kwijt. En dan kwam Jezus en heeft haar genezen. Ja, mooi hè. Maar waarom doet dit echt een 20 jaar? Hè? Als Jezus kan mensen genezen, waarom niet sneller? Misschien een jaar of twee van ellende, maar niet zo lang. Dus in veel moeilijke situaties, dat je komt tegen. En dan je ontdekt dat theologische verhalen, eenvoudige theologische verhalen, kloppen niet. Ik was eens bezig met, en dat is een dichterbij het onderwerp nu, 1 Petrus. Ik ben blij dat ik een stuk van 1 Petrus vanochtend gelezen. Ik vind Petrus een prachtige man. Lekker spontaan, echt belangrijk in Nederland, een spontaan man. 1 Petrus, de eerste brief. Ik was bezig met een stille tijd en daar in het McDonald's huis. En ik heb de hele brief van 1 Petrus gelezen. Alleen om. En voor de eerste keer, ik zag iets dat ik had nooit eerder gezien. Kijk eens, hoofdstuk 2, 1 Petrus hoofdstuk 2, vers 13. Vers 13. 2, 13. Onderwerp u dan, omwille van de Heere, aan alle menselijke orde. Koning, etc. Onderwerp. Dat hij, Petrus, was niet de onderwerp type. Hij was echt een beetje van een gedrevende man. Ik denk als, ja... Volgende hoofdstuk 3 bijvoorbeeld, nog een Bijbeltekst. Hoofdstuk 3, vers 8. Ten slotte, wees allen eengezind, vol medeleven. Heb de broers lief, wees barmhartig en vriendelijk. Vergeld geen kwaad met kwaad, of laster met laster, maar zegen daarentegen. Welke was de apostel, de discipelen die een zwaard had? Petrus. En hier schrijft hij: vergeld geen kwaad met kwaad. Nou, Petrus heeft de oor van de man afgesneden. Hè? Maar ik denk dat Petrus heeft dat niet geprobeerd te doen. Ik denk dat hij probeerde zijn hoofd af te snijden, maar hij was een visserman, niet een soldaat. Dus hij heeft gemist en heeft alleen de oor afgesneden. Dat was de impulsief Petrus. Maar hier, hij zegt, het eerste brief van Petrus is ongeveer 30 jaar na de evangelie, tijd van de evangelies. Andere Bijbeltekst, hoofdstuk 4, vers 16. Als iemand echter als christen leidt, laat hij zich daardoor niet schamen. 4:16. Maar God in dit opzicht verheerlijken. Niet schamen. Welke was de discipel die was lekker aan het praten in de vuur en dan komt een jonge dame en zegt: hey, jouw accent is van Galilea, ik denk dat jij bent een volgeling van Jezus. Welke discipel? Petrus. En die begon vieze woorden te gebruiken. Jij kent de man niet. Hij schaamt zich om een volgeling van Jezus. En hier schrijft hij. Hij laat zich daardoor niet schamen. Eén tekst meer in hoofdstuk 5 vers 6. Verneder u dan onder de krachtige hand van God. Opdat hij u op zijn tijd verhoogt. Verneder u dan. Ook net voor de avondmaal, de discipelen waren bezig met discussies. Wat was het onderwerp van de discussie? Wie van ons is de grootste? De meest belangrijkste? Rare onderwerp. Hoe kan hij dat doen? Maar wel, zo was het. En we kennen een beetje van de achtergrond van broeder Petrus hier. En ik ben bijna zeker dat hij heeft zijn mond niet zo dicht gehouden. Maar hij heeft ook een mening erover. Vergeet niet jongens dat ik heb de koning, de sleutels van de koninkrijk. Niet voor niks. Doordat hij Jezus gegeven. Het onderwerp van, en dan hier 30 jaar later, hij schrijft over, wees niet... verneder u dan onder de krachtige hand van God. Wat wordt duidelijk voor mij in die stille tijd, was dat de Petrus van de brieven, was anders dan de Petrus van de evangelie. Natuurlijk, het is dezelfde man. Maar 30 jaar later, hij is een ander man. De Petrus van de evangelie, in beide... Hij is een spontane enthousiast en hij houdt van de Heer Jezus. Dat gaat er niet om. Maar in de evangelie heet het, de ik van Petrus is redelijk sterk. En in de brieven, ik zie een Petrus die veel meer zoals de Heer Jezus lijkt te zijn. De eigenschappen van de Heer Jezus zijn veel meer zichtbaar in de brieven, in de karakter van Petrus, wat hij schreef, dan in de tijd van de evangelie, 30 jaar later. Het is duidelijk dat Petrus was aan het veranderen. Nou, je zegt, ja broer, mooi verhaal. Mijn vraag dan is, ben jij aan het veranderen? Als Petrus had verandering nodig, ik zou zeggen, misschien jij en ik ook. Misschien een beetje meer persoonlijk. Ben jij nu een beetje meer zoals de Heer Jezus dan 2 jaar geleden? Ja, ik kom, ik zing, ik doe. En dat is niet de vraag. De vraag is niet wat je zingt of wat je doet of zo. Maar in je karakter, in je manier te leven, je omgaan met je vrouw, met je man, met je kinderen, kleinkinderen, met je broers en zusters, wordt je een beetje meer zoals de Heer Jezus nu dan vroeger? Godvader houdt zoveel van zijn zoon, de Heer Jezus, dat hij wil graag meer van de Heer Jezus zien in mijn leven en in jouw leven. En dit is niet een boodschap alleen voor tieners. Het is ook een boodschap voor opa's en oma's. En voor jou. Zolang wij op aarde blijven, wij zijn incompleet en wij hebben verbetering nodig. Ja of nee? Hmm. Het is een verhaal over een Franse man, die was een kunstenaar. En hij was echt goed om beelden te maken van Beethoven. Dat is de juiste plek voor dit verhaal. En dan hij maakt de hoofden tot hier. Dat is een speciale naam voor een beeld van hierboven. En wat? Een buste van Beethoven. Maar hij was echt mooi. Hij maakt mooie beelden. Dus de grote musea in Parijs had een beeld van Beethoven gemaakt door dit man. En als je rijk was of je wil een indruk geven dat je bent een man of een vrouw van cultuur, dan je had een beeld van Beethoven in je woonkamer met een lichtje erop en zo. Dus we zijn niet normale mensen, wij zijn artistische mensen. Dus het was een verhaal over een televisieprogramma. Dus een vrouw ging een interview te maken voor een korte programma voor televisie. En dan de vrouw vraagt aan de kunstenaar: hey, wat is jouw geheim? Hoe kan je zo mooie beelden van Beethoven maken? En de man zegt: ja, het is redelijk eenvoudig. Kijk eens, hier is mijn grote werktafel, een stevige tafel. Ik zet de rots, een grote rots hier op de tafel. En dan ik pak een hamer en een beitel. En ik begin hard te doen. En alles wat is niet Beethoven, moet weg. Zo simpel. Beste broer en zuster, alles wat is niet Jezus in jouw leven, moet weg. Dat is het project. Nou, de rots heeft een voordeel dat de rots bleef normaal stil op de tafel. Maar jij en ik, wij bewegen. Ja? Dus als onze Vader God begint met een hamer en een beitel in jouw leven te hameren, en jij vindt het niks, je zoekt een andere kerk. Of je zoekt een andere baan. Of je zoekt een ander huis. Vrouw, man. Zo gaat het met ons. Nou, onze lieve Vader, hij bleef bezig met de Christen. De werk dat hij begint, hij wil het graag afronden. En dan, als het wordt moeilijk, en als wij beginnen te bewegen, dan ik denk dat hij glimlacht en zegt, oké, ik ga ergens anders werken. Maar ik kom terug, hoor. Alles wat is niet zoals Jezus, moet van jouw leven en van mijn leven weg. Dus het is goed om dingen te leren als het moeilijk gaat. Afgelopen zondag in de koffiepauze kwam een jonge man tegen mij. Hij was 25, 28. Hij was echt gefrustreerd. Ik zei, ja, ik ben net aan de dag. Ik werk met evangelisatie op de internet. En hij is een beetje controversieel. Hij heeft een eigen stijl van evangelisatie. En een andere oudere broer heeft iets gezien op zijn website of zo. En die vindt helemaal niks. En hij heeft dat duidelijk aan de jonge man gezegd in de koffiepauze. Maar op een manier die niet een goede manier. En dit jongeman was echt gefrustreerd. Ik kwam met zijn vrouw en ik Filip, jij. En hij zei, heer, rustig aan, rustig aan. Ik zie dat je hebt frustratie. En dat misschien een broer heeft dit verkeerd gezegd. Misschien heeft hij niet jou goed geluisterd. Of dat kan ook. Maar rustig aan, leer van dit moment. De pijn komt soms in ons leven en geeft ons een kans om te leren iets. Nou, in Nederland vandaag, maar niet alleen Nederland, het thema van pijn en genezing is echt hoog op de agenda. In ziekenhuizen, dus niet alleen Christen, maar ziekenhuizen, ja, alles moet genezen worden. En, we hebben pijnstillers voor alles. Dus het hele idee dat iemand zou pijn hebben, dat is echt niet noodzakelijk. Het heeft pijn. Waar komt de pijn vandaan? Van de duivel? God? Nou, een simpel vraag. Maar veel van je theologie is gebaseerd op jouw antwoord. Goed om na te denken. Waar komt de pijn vandaan? Ik zou zeggen dat pijn is niet goed of kwaad, maar het is een gereedschap. Misschien jullie kunnen dat ook in je discussiegroepen discussiëren. Was er pijn voor de zondeval? Was het mogelijk voor Adam uit een boom te vallen voor de zondeval? Of dat gebeurt nooit zonder, voor de zondeval? Al de nervous systemen in ons lichaam om pijn te voelen. Was dat ontwikkeld na de zondeval? Wat ik zou graag hier zeggen, het is een grote onderwerp, dus ik probeer jullie te prikkelen met vragen. Als het wordt oncomfortabel, dan geeft ons een kans te groeien. Als het wordt comfortabel, wij blijven lekker aan. Maar we zijn. Nou, het is dat soms, dat pijn is niet per se slecht of goed, maar dat pijn is een gereedschap die God soms gebruikt om iets in ons leven te doen. Het is merkwaardig dat soms, ik denk C.S. Lewis heeft gezegd, dat pijn is God's megafoon. Als hij wil hard praten, hij gebruikt pijn. Omdat als het gaat lekker en gezellig, man, het is zo makkelijk om alleen door te gaan met normale leven, werk, eten, slapen, diensten, en het gaat normaal. Hoe gaat het? Fijn, normaal, prima. Maar het is in moeilijke momenten, als je krijgt pijn in je hoofd, of pijn in je gezin, of een ziekte of zo, of je bent werkloos, of je financiële stress of zo, dan denk je, je begint echt met een bepaalde passie iets te zoeken. Ik merk in het leven van Petrus bijvoorbeeld, en ik zie momenten, moeilijke momenten voor Petrus, waar de Heere God was bezig om in hem iets te doen. Kijk, Petrus was opgegroeid dichtbij de meer van Galilea. Ja, de zee van Galilea. Meer zee, oké. Okay. De waterding. En hij was een visserman met zijn broer Andrew. Ze hebben een aantal boten, ze hadden werkers. Dus ik denk dat hij wel ook opgegroeid. De vader van Petrus was misschien ook een visserman. Misschien van een kleine jongen. Hij was ook bezig met de vader op de boten. Dus hij had veel ervaring ermee vanaf kind. En hij kende de meer wel. Dit is een goede plek, dit is een slechte plek. De visser wist alles. Als in Galilea, er was een union van vissermannen. Ik denk dat Petrus ook de president van de union zijn. Het is echt dat stijl van Petrus. En dan, Petrus was bezig de hele nacht om te vissen. En het ging niet goed. Hij kwam met een lege boot terug. Nou, dat geeft niemand voldoening. Het is, je wordt een beetje geïrriteerd, denk ik. En dan komt dit Heer Jezus langs. Geen visserman, een timmerman. Van een ander beroep. En hij zegt tegen Petrus, hey Petrus, stuur je net naar de andere kant, man. Nou, jullie kennen dat verhaal, maar probeer eens in de schoenen van Petrus te staan. Ik ben de visserman, hij is van een andere beroep. Professionele mensen vinden het moeilijk om advies van iemand te ontvangen van een andere beroep. Ja, jij bezig met jouw ding, ik ben een expert in mijn ding. Een beetje respect alsjeblieft. En Heer Jezus stuurt Petrus niet een tekstmessage, lekker stil, maar hij roept aan, hey Petrus, naar de andere kant. Iedereen kan dat horen. Dus nou, wat doet Petrus dan? Ik ben de professioneel. En hier is dit, zal ik het doen of niet doen? Als er is geen vis hier, er is geen vis hier. En als er was geen vis in de nacht, maar het donker, nu het is licht, het is echt, het klopt niet. Ik denk Petrus met een stuk sarcasm tegen, oké. Hij moet leren om zijn stomme advies te geven. En hij heeft de netten aan de andere kant gegooid. En tot zijn grote verbazing, hij heeft veel vis gevangen. Dat heeft iets moeilijk, iets, zou ik zeggen, iets kapot binnen Petrus gemaakt. En waarom denk ik zo? Omdat wat hij doet nadat hij komt uit de dood. Hij gaat naar de Heer Jezus en wat zegt hij? Dank je voor de tip. Je krijgt 10% voor je kerkding. Hij zegt niet, hey Jezus, zullen wij een business doen? 50-50? Jij geeft advies. Ik weet een echt, echt een goede bedrijf hier aan regelen. Of, nou, ik kan me voorstellen goede ideeën van Petrus. Maar hij komt tegen Jezus en zegt, ga weg van mij. Ik ben een zondaar. Nou, wat een rare dingen te zeggen. Soms, God had grote plannen voor Petrus. Om leider te zijn in de kerk, in de gemeente. Met de sleuteltjes. Leiders met professionele trots maken andere mensen kapot. De Heer Jezus eerst de professionele trots van Petrus kapot maakt. Zodat hij wordt een stuk nederig. Zodat hij kan wel zijn taak goed doen. Tijd later, hij was op de berg, een mooie berg, met Jezus en Jacobus en Johannes. En dan meteen de grote licht komt. Het is voor de tijd van Hollywood. En dan je krijgt een grote licht en Jezus wordt wit. En dan komt Elijah en Mozes en zij zijn lekker aan het gesprek. En Petrus kijkt daar met grote ogen. En meteen met zijn impulsief leiderschap kwaliteiten. Hij zegt, zullen we 3 huizen hier maken? Dit is echt een fantastisch ding voor de koninkrijk. En zo we kunnen mensen hier brengen. En ik zie veel mogelijkheden hier. We moeten dit moment vasthouden. En dan komt een wolk en een stem van boven. En zegt, Petrus, we hebben jouw ideeën niet nodig. Luister naar hem, hij is de baas. Een moment dat Petrus had nooit vergeten. Een tijd later, Jezus zegt de discipelen, ik ga naar Jeruzalem en daar zal ik mijn leven geven. Zij zal de herder doodmaken en de schapen zouden weggaan. Wat zegt Petrus? De evangelie, we hebben geen tijd om de Bijbeltekst te lezen, maar ik denk jullie kennen de tekst. Petrus roept Jezus apart, echt diplomatiek, en hij begint, zegt hij Jezus, nee, dat kan niet. Nee. Dat, jij bent de sterfiguur in de Koninkrijk project. Jij maakt echt fantastische wonders en jij bent de goede spreker. Ja, koninkrijk zonder Jezus hier. Je moet niet sterven, man. Ben je een beetje deprie vandaag of zo? En Jezus keek Petrus aan in de ogen en hij zegt tegen hem, ga achter mij, Satan. Nou, jullie kennen het verhaal, maar probeer het maar te voelen, te staan in de schoenen van Petrus. Hij houdt van Jezus met passie. Hij is echt, hij heeft een schipper en een visser achtergelaten om Jezus te volgen. En nu Jezus keek me in de ogen en hij zegt, ga achter mij, Satan. Nou, stel voor dat je bent getrouwd, dat je vrouw kijkt je in de ogen en zegt, ga achter mij, Satan. Nou, hoe voelt dat? Ik denk ook een moment dat Petrus heeft nooit vergeten. Hij was een man van strategieën. En Jezus zegt, nee, het gaat niet om jouw strategieën. Je moet luisteren en je moet volgen. Het gaat om mijn strategieën. Petrus zegt, misschien al de andere mensen zouden, andere discipelen zouden weggaan, maar ik blijf trouw, Heer Jezus. Ik ben bereid om met jou te gaan in de gevangenis en misschien als het nodig is, ook om te sterven. Denken jullie dat Petrus dat meent? Of was het alleen een mooi verhaal? Ik denk dat Petrus dat meent. En dan Jezus zegt hem, de kok, voordat de kok de haan kraait 3 keer, de haan kraait, Jezus aan mij verloven. Nee. Misschien de anderen wel, maar ik niet. En ja, een tijd later, de haan kraait 3 keer. En Petrus stond op in de koude nacht. En hij ging buiten en we lezen dat hij houdt bitter. Nou, sommige mensen vinden het makkelijk om te houden. Ze kan hun schoen niet vinden, ze beginnen te houden. Ik heb 5 euro hier ergens, waar is het? En beginnen te houden, dus het is makkelijk. Maar Petrus is niet zulke persoon die makkelijk houdt. En als ik lees dat hij houdt bitter, dat betekent dat hij heeft veel pijn in zijn ziel. Mijn vraag is, waar kwam dat pijn vandaan? Was hij boos of boos met de haan? Was hij boos met de jonge vrouw die heeft gezegd, je bent een Galileër? Was dat pijn omdat, ja kijk eens, ik hou van de Heer Jezus en zij geven de Heer Jezus een moeilijke moment. Het moment is echt, was dat, daarom houdt hij? Ik denk wat geeft Petrus zoveel pijn, was dat hij teleurgesteld was met zichzelf. Ik dacht dat ik sterker was dan wat ik ben. Hoe kan ik de Heer Jezus 3 keer verloven in 1 avond? Wat gebeurt met mij? Heeft jij ooit dat ervaring gehad? Ik zou zeggen, het is een belangrijke ervaring dat elke christen moet ergens hebben. Tenminste 1 keer. Petrus was een yes I can man. En als je bent van de yes I can man of yes I can vrouw, stel, het is moeilijk om God door jou te werken. Dat moet kapot worden. En vaak de enige manier om dat sterke ik, de sterke ja, ik volg, ja, ik ben een trouw man, ik ben een trouwe vrouw, ik volg Jezus, ik doe het mee. Dat moet kapot worden, dat moet gebroken worden. Wij verliezen trouw, confidence op onszelf. En dan hebben wij echt genade nodig. In Johannes 21... Ik lees Jezus, hij maakt een kleine ontbijt voor de discipelen. En de discipelen waren aan het vissen de hele nacht, hebben weinig ontvangen. Ze kwamen binnen, Jezus had een kopje koffie misschien, met een paar croissants en vissen of zo, lekker voor een ontbijt. En dan hij roept Petrus apart. En hij keek Petrus aan en hij zegt, Petrus, hou je van mij? Nou, een beetje een oncomfortabel vraag, hè? En hij zegt, ja, natuurlijk, Heer Jezus. Maar dan Jezus steekt hem nog een keer en zegt, maar Petrus, hou je van mij? Nou, dan wordt het een beetje meer oncomfortabel. Als de Heer Jezus vanochtend keek jou in de ogen en zegt, hou je van mij? Wat zou jouw antwoord zijn? Natuurlijk, daarom ben ik hier in de orgaanzaal. Ja, ik heb veel sportbouw, ik heb veel andere mannen, maar nee, ik ben hier lekker aan het zitten. En dan voor de 3e keer keek Petrus aan en zei: hey Peter, hou jij van mij? En dan merkt dat iets gaat kapot binnen Petrus. En dan hij zegt: hey, Heer, u kent alles. Heer Jezus is onze God. Hij heeft geen interesse in onze oppervlakkige antwoorden. En als je bent een christen voor meer dan 5 jaar, je hebt veel antwoorden. Je hebt genoeg theologie om de juiste antwoord te geven. Maar de Heer vraagt dieper. Hij zoekt jouw hart. En soms om jouw hart te bereiken, niet om de juiste lied te zingen voor de avond, maar om met of zonder een piano of al de andere, maar om jouw hart te bereiken, soms je moet pijn hebben. Het doet pijn om echt zo dichtbij te komen. Ik heb, ik denk, 3 of zo keer in mijn leven op een paard gezeten. En als ik rijd op een paard, mijn hoofddoel is niet van de paard af te vallen. Onze jongste dochter, toen we naar Nederland kwamen, zij is nu 16, maar in die tijd, zij was 19 of zo, en 10 jaar oud, en zij wil graag een paardenles hebben. Dus, met een andere meisjes. Ik heb ontdekt, tot mijn verbazing, dat paardlessen zijn echt populair met meisjes en weinig met jongens. Raar, hè? Ik heb geen explanation ervan, maar dan denk ik, ja. Dus voor een bepaalde tijd, onze dochter was enthousiast met paarden, in haar slaapkamer paarden, en alles was paard, paard, paard. Nou, de paarden zijn geboren niet met zachtmoedigheid, maar met een eigen ding. Dus een paard, hij rent en hij doet van alles. Maar het is, mensen moeten werken met een paard om de paard gehoorzaam te maken. In Engels heb je de uitdrukking, you need to break a horse in. In het Nederlands zeg je, je moet een paard
temmen.
Als je, dan iemand zit op een paard en de paard wil zijn eigen ding doen. En dan hij pakt de paard en hij gaat rond zo en dan links en dan rechts. En dan hij werkt in veel witte dingen, komt uit de mond van de paard. Schuim, ja, mooie naam voor iets vies. En dan als je weet niet wat gebeurt, je denkt, hey, de man of de vrouw boven de paard, hij is gek, hij heeft een psycholoogprobleem, wij moeten hem naar de politie bellen of zo. Hij doet raar met dat paard. Maar nee, hij is bezig met het paard om dat paard te temmen. En komt een moment waar dat paard vecht, maar komt een moment waar dat paard zegt, oké, hij is de baas. En van dat moment, als hij doet zo naar de links, de paard gaat links. En dit doet zo, en dan de paard gaat rechts. En dan doet het zo, en de paard komt. En dan de paard is een duurde paard, omdat hij is nu nuttig. Voordat hij was getemd, hij was alleen misschien nuttig voor McDonald's hamburgers. Maar nadat hij is getemd, ja, dan je kunt verder. Het is mooi om te rijden voor sport, voor een wagen, voor werk, voor veel dingen. Wij zijn allen paarden. Wij zijn paarden en vrouwelijke paarden, mannelijke en vrouwelijke. Wij zijn gered en wij komen in de veld van de Heer Jezus, de gemeente. En wij rennen hier en daar met blijdschap, omdat wij zijn gered, wij zijn nu paarden. Is er een naam voor een vrouwelijke paard?
Nee.
Mary.
Mary.
En Mary. Huh. Nachtmerrie. Nou, dat is een egelbroedertje om te vergeten. Dat moet je vergeten. Dus met een paard of met een merrie, en zij rennen, en wij rennen met blijdschap in de kerk, in de gemeente van de Heer. Maar komt een tijd waar de eigenaar, de Heer Jezus, wil iets met ons doen. En dan komt het probleem. Waar elke merrie en elke paard heeft zijn eigen mening. Sterk in Nederland ook, maar ook in andere landen. We hebben onze eigen mening. En dan het is moeilijk om de mening van de baas te horen en hem te volgen. En daarom is onze Heer God bezig met ons. Om hard te werken soms met pijn. om ons te leren om rechts te gaan of links te gaan, zoals de Heer dat wil. Ik stop om 12 uur, dat is mijn, heb ik gehoord dat 12 uur, is dat goed met jullie, om 12 uur te stoppen, baas? Ja, oké. Dus 16 minuten. Nou, Petrus is niet de enige voorbeeld. Als je denkt dat God werkt met Petrus om hem te veranderen, door pijnlijke momenten, om dichter bij de beeld van de Heer Jezus te maken, ik zie datzelfde patroon in andere personen in de Bijbel. Ik geef je een ander paar voorbeelden. Met Mozes. Mozes was opgegroeid in Cairo, in de beste universiteit van die tijd. Een zoon, semi-zoon van geadopteerde zoon van Farao. Hij heeft al de juiste cursussen gedaan. Conflictmanagement over oorlogen, on management of people, van alles. En toen hij 40 jaar oud was, hij dacht, ja, nu het is mijn tijd om de volk van God te bevrijden. Nou, 40 jaar oud is niet niks. Het is niet 18 of zo, geen tiener. En dan hij dacht, oké, hier kom ik. Nu beginnen wij de bevrijdingsproces. En het ging niet goed. En God heeft hem naar een woestijn gestuurd. Hoe lang?
40 jaar.
40 jaar.
Nou. 40 jaar. Voor een intellectuele man in een woestijn, zonder internet, zonder mobiel. Je weet niet wat gebeurt van buiten. Je hebt geen toespraken met mensen. Je bent echt. Je kijkt alleen de billen van de stomme schapen. 40 jaar. Moeilijk. Een paar jaar geleden, ik denk 18 jaar geleden, was een presidentkandidaat in Colombia, Ingrid Betancourt. Van haar Franse vader. En zij was door de FARC gepakt en in de jungle tegen een boom, met een ketting tegen een boom geplaatst. Voor een aantal jaar. Een vrouw die, ik heb haar op televisie gezien, dit is echt, ze ziet mooi uit, heeft echt goede ideeën en goed in debat. Elke keer dat ze doet haar mond open, komt een microfoon. Elke keer dat ze schrijft een artikel, een aantal kranten willen graag gebruiken. En nu zij zit op in de jungle met een ketting tegen een boom. Niemand had interesse om haar verhaal te horen. Je wordt gek. Intellectuele mensen worden gek ervan. Ze heeft geprobeerd een aantal keren zelfmoord te plegen. Depressie. Nu, een aantal jaar, 4 jaar geleden, ze is bevrijd. Ik hoor haar niet meer in de politiek. Ze is echt genoeg gehad. Nou, wat heeft dat stilte van 40 jaar met Mozes gedaan? Heere God, ik was klaar om iets te doen voor u. Mensen in Egypte hebben het moeilijk. En hier zit ik in de woestijn. Dit is jaar nummer 5. Dit is jaar nummer 6. Het is nu 15 jaar, ik blijf hier. Nu 20 jaar. Kijk eens, 30 jaar, je doet niks. Ik lees in nummer 12, 3. Maar de man Mozes was zeer zachtmoedig. Meer dan alle mensen die op aardbodem waren. Er is geen cursus in zachtmoedigheid. God heeft door pijn en moeite iets moois in Mozes gemaakt. Met Abraham. Abraham was een rijke man zonder kinderen. Het is een beetje anders van tegenwoordig. Je kreeg gezinnen met veel kinderen en geen geld. Maar het was andersom. Veel geld en geen kinderen. En dan uiteindelijk God heeft hem een kleine zoon gegeven. Ik kan me goed voorstellen dat Abraham en Sarai in de tent met de kleine jongen, we hebben de mooie jongens vanochtend gezien. Ik kan me voorstellen dat in de tent met de voetbal en de kleine Isaac speelt met voetbal. En Abraham denkt, ja, mijn jongen, mijn hoop. En tot zijn grote verbazing, God zegt tegen hem, pak je zoon, je eigen zoon, en ga en offer hem voor mij. Raar haar. Ik herinner 4 jaar geleden, toen ik was in Utrecht met onze zoon Edward. Ik moet met hem naar de eerste keer naar de, wat was het? Ik kreeg een witte paken, groene paken, een witte ding op je hoofd. En dan je kunt met de bed ingaan naar de plek waar de operatiekamer. Die komt van de bed op een dunne bed. En dan ik kan afscheid van hem nemen. 15 jaar oud. En ik keek hem aan en ja, zijn chin was aan het bubbelen. Hij was een beetje, ja, wat doe je dan? En je denkt, nou, zal ik hem nog een keer zien? Of is dit de laatste keer? Een paar weken later las ik in Genesis dit verhaal van Abraham en Isaac. En mijn ogen waren vol met tranen. Ik denk, nou, wat God heeft aan hem gevraagd. Ongelooflijk. Ik vind het moeilijk genoeg om mijn zoon daar in de handen van professionele mensen, om iemand anders hem te open te maken. En Heer God vraagt de Vader zelf om dat te doen. Wat denk je dat dat heeft met Abraham gedaan? Het wordt nooit dezelfde daarna. Hij doet iets met jou. Hij zal dat nooit vergeten. Dat God komt eerst en dan mijn beste kind of kind. De prioriteiten waren verbrand in de hart van Abraham. Misschien sommige van de zusters hier denken, ja, wat een mooie boodschap voor mannen. Zij hebben dat gebrokenheid nodig. Maar ik zou zeggen dat vrouwen hebben dat ook nodig. Mary's hebben dat ook nodig. Herinneren jullie het verhaal van Hannah? De moeder van Samuel. Hanna had het redelijk moeilijk, omdat zij was niet de enige vrouw. Ze had ook de man, Elkana had 2 vrouwen. En wat maakte het stuk moeilijker was dat de andere vrouw was snel zwanger. En Hanna kreeg geen kinderen. Dus elke jaar, ploep, 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 elke jaar nog een baby voor de andere. Maar voor Hanna, zij bleef bidden en vragen en niks gebeurt. En zij was in de tempel en zij bid, zij bad en zij haalde, Heer God, alsjeblieft geef mij een kind. Heeft God haar gebeden gehoord? Heeft God de tranen op haar gent gezien toen zij haalde? Waarom duurt dit zo lang voor haar zwanger te worden? Waarom zoveel jaren van pijn in haar hart? En God had een plan om een zoon te geven met een man Mozes, Samuel in het echte nummer. Maar nog niet, meer pijn, nog niet, nog niet, nog niet. Door de pijn heeft God iets bereikt in de hart, denk ik, van haar. Haar laatste gebed was, Heere God, als u mijn zoon geeft, ik zal hem terug aan jou geven. Je kijkt een mooie jongetje. Meisjes ook natuurlijk. Maar welke moeder zal zeggen, oké, ik geef mijn kind weg. Aan een grote kerk. Met Eli. Een dikke man. Met slechte zonen. Met een gevaarlijke doos in de kerk. Als je kijkt binnen de doos, je wordt dood. Om je kind daar te laten liggen. Het is niet normaal om een moeder dat te doen. Maar zij was wel bereid om dat te doen. Soms vraag ik me af. Oké, ze heeft het kind daar gebracht toen hij klein was. En elke jaar ze ging op bezoek. Om een mooie schoenen te brengen. Een beetje grotere schoenen. Misschien een nieuwe voetbal of zo. Of een broeken en scooter of zo. Ik vraag me af, elke keer na de bezoek, zij ging thuis. De moeder dus. Ging de moeder thuis met tranen in haar ogen? Of was zij blij om thuis te gaan? Was het een ellendige ervaring elke jaar? Of had zij rust in haar hart? Soms God breekt iets in ons en het is in één moment, één periode. zoals met Abraham. En soms merk ik dat God breekt iets in ons en dat blijft langdurend. Als we weer rust hebben en blijdschap hebben, we moeten blijven gebroken. Als Anna zegt ja, ik blijf in Gods handen, zij blijft tevreden. Soms, je gaat door een moeilijke moment, misschien ga jij op dit moment door een moeilijke moment. En misschien zegt God, ja, die duurt een paar weken, een paar maanden, een paar dagen. En dan, je leert dat ik wil graag aan jou geven en dan iets in een andere situatie brengen. Dat kan. Maar soms, God in zijn plan zegt, nee, dat gebrokenheid blijft voor een paar jaar. Soms het blijft tot aan de einde. Zo is het gewoon. En God zoekt ons. Als we blijven gebroken, dan blijven wij nuttig in Gods hand. Mijn laatste voorbeeld, ik zal het hier een Bijbeltekst lezen in 2 Korintiërs. Dat is, apostel Paulus heeft ook veel ervaring met zulke problemen en situaties. En hij had een bepaalde probleem hier in handeling in 2 Korintiërs 12. En hij heeft gebeden erover en gebeden, maar vers 9, 12, 9, 2 Korintiërs. Maar hij heeft tegen mij gezegd, mijn genade is voor u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt te wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden, in smadelijk behandelingen, in noden, in vervolging, in benauwdheden om Christus wil. De kern. De sleutel hier. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. Als je gaat door een moeilijk moment vandaag, het is natuurlijk niet mis om genezing te vragen, of herstel te vragen, of God een oplossing te geven. Maar ik zal je wel bemoedigen om eerst te vragen, Heere God, wat wil je bereiken in mij door dit moeilijke moment? Komt niet zomaar. God wil graag iets in jou, in mij bereiken om ons meer zoals de Heer Jezus te maken. En als wij zacht zijn, als wij zwak voelen, ik kan dat echt niet, dan Heere God zegt, fantastisch, dan ik zal door jou werken. Vier minuten. Er zijn een aantal beelden in de Bijbel waar ik zie dat God breekt dingen om iets moois te doen. Ik zie met Gideon bijvoorbeeld, de fakkels zijn gebroken en dan komt pas de licht uit. Soms moet iets in ons gebroken worden voordat wij dat licht laten schijnen naar anderen. Soms dingen moet kapot worden in een gemeente. Voordat een gemeente kan licht uitgeven. Ik zie bijvoorbeeld, er is een grote rots. En de rots moet eerst kapot worden, voordat het water uitstroomt. Als het wordt niet gebroken, geen frisse water. Wil jij graag dat God zal jou gebruiken, beste broer, om frisse water te geven aan broers en zusters? In jouw gesprek, in jouw toespraken of zo. Frisse water komt alleen door gebroken rotsen. In de evangelie lezen we over een vrouw die bracht een parfum, een flesje van parfum naar Jezus. Ze heeft het kapot gemaakt. En al de parfum ging op Jezus. Een beeld, denk ik, van aanbidding. Dus aanbidding heeft ook iets gebroken nodig. Aanbidding gaat niet om de juiste woorden te gebruiken, op een juiste reetje, theologisch correct. De juiste aanbidding komt ook echt gebroken harten. Die zijn zo blij met wat de Heer Jezus heeft voor hun gedaan. Ik eindig met een YouTube-filmpje, dat ik heb gezien. Jullie kunnen het ook googlen en vinden, op YouTube. Bij Henry Now. Hij is een katholieke priest. Hij is nu dood, dus zo gaat het met mensen. Maar voordat hij dood was, hij heeft een boodschap gegeven op YouTube. Over gebrokenheid. In een aantal boodschappen. Maar er is één waar hij gebruikt de bel van de avondmaal om te zien hoe God werkt. En ik zal dat proberen in 60 seconden uit te leggen. Jezus nam de brood. Hij zegende de brood. Hij brak de brood. En hij geeft het af. Hij gebruikt het om anderen te zegenen. Toen hij was met de 5000 mannen of mensen op de... Ja, Jezus nam de brood. Hij zegende het. Hij brak de brood. En hij geeft het uit. 5000 mensen hebben lekker gegeten. In de avondmaal zit hem, hij nam de brood, zegende het, hij brak de brood. Hey. Toen hij met de Emmausgangers ging, ik kwam binnen, ze hebben aan het eten, en dan hij stond, hij nam de brood, hij zegende het, hij bracht het, hij gebroken en het geeft om anderen. En hij zegt, dat is het principe, en ik denk, dat is mooi dat gedachte, dat is het principe die God gebruikt ook met ons. Hij wil jou mee echt gebruiken om een zegen te zijn voor andere mensen. Dus hij pakt jou. Hij pakt mij. Hij zegent jou. Hij zegent mij. Hij breekt mij. Hij breekt jou. En hij geeft je uit in de wereld om een zegen te zijn voor andere mensen. Trouwe God en Vader, dank u wel voor uw grote interesse in ons. Heer, dat u heeft ons geschapen met een doel, dat u heeft ons gered. Dat u heeft een grote prijs betaald voor ons. We hebben dat ook vanochtend gelezen. En dat u wil ons meer zoals de Heer Jezus maken. We zeggen tegen u vanochtend, Vader, dat we u graag dat ook zijn. Meer zoals de Heer Jezus. Heer, blijven werken in onze leven. Doe wat nodig is in mijn leven, in onze leven, om ons meer zoals de Heer Jezus te maken. In de naam van Jezus. Amen.
Amen.
In die tijd, toen ik in het ziekenhuis was, ik heb dit kleine boekje geschreven, Brokenheid. Het is te kopen voor 5 euro in boekwinkels, vakbollen of dat dan ook. Ik zie vanochtend dat ik had nog een 2 exemplaren in mijn kantoor. Dus als iemand wil een exemplaar hebben, neem het thuis. En de 5 euro in de collecte volgende zondag. Ja, dank je wel.